Het is officieel. Premier Mark Rutte maakte vanmiddag bekend dat nu nog minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans naar Brussel gaat.
Ja, voorzitter, het leek mij correct om de Kamer mede te delen dat het kabinet minister Frans Timmermans heeft voorgedragen als Nederlandse kandidaat voor het lidmaatschap van de Europese Commissie. De bijzondere kwaliteiten van minister Timmermans worden zowel binnen Nederland, maar ook in Brussel breed erkend. Ik heb er het volste vertrouwen in dat hij de komende jaren een belangrijke rol zal spelen voor Europa en voor Nederland.
Ja, Timmermans wordt een van de 28 commissarissen onder leiding van de nieuwe commissievoorzitter Luxemburger Juncker. Wat Timmermans precies gaat doen is al niet bekend. We gaan erover praten met diplomatiek expert Robert van der Roer. Robert, goedenavond.
Goedenavond.
Frans Timmermans wordt onze nieuwe eurocommissaris. Is dat inderdaad goed nieuws voor Nederland, zoals Rutte net zei?
Nou ja, kijk, Nederland heeft de afgelopen jaren een punt gemaakt van hervorming van de Europese Commissie en al de instituten. En als Timmermans daar een bijdrage aan gaat leveren, dan krijgt Nederland iemand in het hart van deze operatie. Als hij daar tenminste een portefeuille natuurlijk krijgt die daarmee te maken heeft. Dat is op zichzelf goed. Timmermans is een absoluut groot diplomatiek talent. Maar er zijn ook echt wel bedenkingen tegen deze transfer.
Ja, even, daar komen we zo nog wel op. Maar even over wat hij daar precies gaat doen. Is daar al iets over te zeggen of nog niet?
Nee. Kijk, het was natuurlijk ook niet echt een sollicitatiegesprek. Omdat al langer bekend was, ook bij de heer Juncker en ook in een heel klein kringetje in Den Haag, dat Timmermans in beeld was om naar de commissie te gaan als hij niet meer in beeld zou komen om de hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid te worden, de opvolger van Ashton. Nou, die baan is vergeven dit weekend aan de zeer onervaren Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken. Dus dat wordt die baan krijgt Timmermans niet. Ja, en dan komt deze baan in het vizier. En mijn vraag, en dat is ook de serieuze vraag van een aantal diplomatieke insiders, ik zuig dit niet uit mijn duim, ik zeg er nadrukkelijk bij, dit leeft in de top van de Nederlandse diplomatie. Past deze baan organisch bij Frans Timmermans?
Maar dan moeten we weten wat voor baan het is, toch?
Ja, nou, dan kijk, als je kijkt naar waar is Timmermans goed in? Timmermans is een man met een brede buitenland ervaring. En je hoort hem graag spreken over mensenrechten en over buitenlands beleid. Waarschijnlijk liever dan over energie, handel of subsidiariteit. Hij is iemand van diplomatie, van netwerken, van zijn talen spreken en niet van saneren achter de schermen. Want als dat de baan wordt, ja, dan gaat zijn publieke profiel. Dat gaat echt een. Dat wordt gewoon minder. Dat zal afnemen. Ook in Nederland en ook in de wereld. Welke portefeuille hij ook krijgt. Want vergeet niet, de dinosaurus Juncker, die laat zich echt niet overvleugelen straks door de communicator, want dat is Timmermans, door de communicator Frans Timmermans.
Ja, want gisteren was het bericht, hij wordt de tweede man achter Juncker. Hè? Dus dat is op zich wel een hoge post.
Ja, zeker. En er zijn meer van dat soort vicevoorzitters. Of hij daadwerkelijk de tweede wordt. Nou ja, ik zou zeggen, voor minder moet Nederland het niet doen. Laten we hier nou in hemelsnaam weer niet het Calimero-gedrag van Nederland laten zien. Dat is ook een twijfel van een van de diplomatieke insiders. Is de baan van. Kun je niet beter een van de 28 ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie zijn dan een van de 28 commissarissen? Het is heel gek dat een minister van Buitenlandse Zaken halverwege zijn ministerschap eigenlijk weggaat naar een baantje bij de Europese Commissie. Dat heeft Hans van der Broek 20 jaar geleden niet gedaan. Dat heeft Karel de Gucht, die de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, die nu handel doet bij de Commissie, ook niet gedaan. Is het dat waard?
Dat is de vraag, zeg jij. Sander?
Nou ja, gaan we hem in Nederland niet ook heel erg missen? Want ik vind het een daadkrachtige, goede minister. En daarvan, dat heb ik niet heel vaak gezegd over onze ministers. Maar dit vind ik echt een minister die er staat. En die ook durft op te staan. Hè? Ook zelfs tegen Rusland. Gaan wij hem niet als minister missen in Nederland? Kunnen we hem wel missen?
Nou, dat is een goede vraag, Sander. Kijk, het Nederlandse ministerschap van Buitenlandse Zaken is niet zomaar een bijbaantje. Dat is een topbaan. Ja. En laten we even kijken waar het Frans Timmermans vandaan komt. 2 jaar geleden was hij down and out. Weten we allemaal nog dat hij het mailtje over Job Cohen's dysfunctioneren, dat dat uitlekte.
Als Kamerlid. Hè,
als was Kamerlid. Hij toen, ja. En hij heeft gesolliciteerd naar de baan van commissaris van de Koningin in Limburg. Hij was eigenlijk nergens. Hij was ook niet heel erg populair binnen de partij, want hij is eigen gereid. En nu, 2 jaar later, kijk eens waar hij staat. Hij heeft het aanzien van Nederland hersteld, internationaal. Hij werd van de week, en dat is niet de minste krant ter wereld, getipt door de Financial Times als een big hitter voor de baan van Ashton. Nou, dat heeft hij dus allemaal niet gekregen. Maar het zegt wel iets over wat de man kan.
Ja.
En nu gaat hij naar de anonimiteit van de Brusselse stroop.
Precies. Ja, oké. Okay. Aan de lijn is ook CDA-Europarlementariër Esther de Lange vanuit Brussel. Goedenavond, mevrouw de Lange.
Goedenavond.
Bent u blij dat meneer Timmermans uw kant op komt?
Nou, persoonlijk feliciteer ik hem natuurlijk van ganse harte. Het is al gezegd, Frans Timmermans heeft een gereedschapskist die goed gevuld is, denk ik, voor een internationale carrière. Maar dan gaat het altijd om de portefeuille en om de exacte positie binnen de commissie. Of hij ook daadwerkelijk veel voor elkaar kan krijgen. En daar moet nog duidelijkheid over komen.
Maar stel dat hij inderdaad de eerste man achter de Juncker zou worden. Is dat een goede plek voor hem?
Nou, er zijn meerdere vicevoorzitters en op zich zegt de naam vicevoorzitter niet zoveel.
Maar was het niet dat er nu één echt belangrijke vicevoorzitter zou komen?
Nou kijk, dat is een interessante gedachte. Het CDA heeft altijd gezegd, eigenlijk willen we niet eens 28 commissarissen, maar mag die club veel kleiner zijn. Wetende dat het er 28 blijven, moet je wat ons betreft veel meer met een aantal clusters gaan werken, die zich echt concentreren op de hoofdtaken. Nou, als er dan een vicevoorzitter voor elke cluster verantwoordelijk is, dat is interessant. Maar zoveel detail heb ik nog niet zien komen. En mevrouw Kroes is nu ook vicevoorzitter, maar daar hebben we in Nederland heel weinig van gemerkt. Dus wil het interessant zijn, die post, dan moet de commissie ook op een heel andere manier gaan werken.
Ja, Robert, kan jij Esther volgen en ben je met haar eens dat als er inderdaad zo'n clustervoorzitter komt en onze huidige minister die krijgt die plek, dan zou het goed zijn?
Dan zou het goed zijn. Hij moet een hoofdprijs krijgen en niet een troostprijs. En wat zou een hoofdprijs kunnen zijn? Dat hij de agenda, daar wordt over gespeculeerd, dat hij de agenda van die Juncker gesteld heeft, gaat uitvoeren. Namelijk meer accent op economie, meer accent op transparantie en minder regels. Ja, maar dan komt de vraag, is hij de saneerder? Kijk, het kan ook zo zijn, dat zou ik dan een pluspunt vinden, zet Frans Timmermans in op het punt waar hij sterk is. Hij is ijzersterk op het gebied van communicatie. Dat hebben we gezien in de VN-veiligheidsraad na de ramp met MH17. Maar de vraag is natuurlijk, gaat Juncker hem die ruimte geven? Of zegt hij, nou ga jij maar even wat achter de schermen hier hervormen? Want dat, in die zin moeten we wel zeggen, Juncker is wel een slimme vos. Maar die heeft dit spel slim gespeeld. Die heeft gezegd, Nederland wil hervormen. Nou, kom het dan maar zelf doen. Als dan inderdaad Nederland die baan krijgt, dan zal Timmermans dus ook dat moeten gaan doen. Of die daar echt gelukkig mee is, de vraag is ook of die dat gaat zeggen en gaat toegeven. Want het is echt...
Nee, dat natuurlijk niet. Als hij het wordt, dan gaat hij niet zeggen, dit had ik eigenlijk niet gewild.
Nee, en iedereen weet, dat weet de hele diplomatieke wereld, zowel binnen Nederland als buiten Nederland, dat hij veel liever de baan van Ashton had gehad.
Ja, maar goed, dat is gepasseerd zitten, dat gaat niet meer lukken.
Nee, dat gaat niet meer lukken.
Nou, hadden ze dat niet van tevoren kunnen afkaarten? Dat ze van tevoren hadden bepaald van we sturen Timmermans, of Timmermans die gaat, maar wel op voorwaarde dat hij die portefeuille krijgt.
Nou ja, ik denk dat nu eigenlijk gebeurt. En het feit dat de kandidatuur vanmiddag bekend is gemaakt, daar kun je uit opmaken dat hij zeker een forse portefeuille gaat krijgen. Maar kijk wat Nederland gedaan heeft, en daar is op zichzelf wel iets voor te zeggen. Timmermans werd ook wel degelijk genoemd als een kandidaat voor de baan van Ashton. Hoge diplomaten in Brussel hebben tegen mij gezegd, nog niet zo lang geleden, ja, wat vind jij van hem? Wij vinden dat hij te veel praat. Ik zei, nou ja, dat is wel een sterk, dat is juist wel een goede kwaliteit. He's too talkative. Maar hij werd genoemd in het rijtje met Karl Bildt, met Radek Sikorski van Polen, Bildt de Zweed. Dat zijn niet de minste van de Europese diplomatie. Dat is op zichzelf goed dat Timmermans daar in dat rijtje nomineerde. Maar ja, het punt is ook wel, we moeten ook nog zien, dat is een ander aspect wat ik even wil benadrukken. Hij is een sterke persoonlijkheid. Zo sterk dat men op buitenlandse zaken wel eens zegt, ja, het wordt hier soms wel een beetje te veel een eenmansbedrijf. En mijn vraag is dus, is Frans Timmermans in die stroopot in Brussel straks de teamworker?
Ja,
kan hij delen met anderen?
Mevrouw de Lange, hoe schat u dat in?
Nou kijk, op het moment dat hij die bevoegdheid ook krijgt en die ruimte om die coördinator te zijn, want dat zou ik graag willen, Hè, alleen maar ondervoorzitter of vicevoorzitter in naam, dat vind ik niet interessant. Maar de macht daarbij om te coördineren, het liefst ook op het domein van economie, van banen en groei. Want vergeet niet, ik hoor ze er niet meer over, maar het kabinet zet er heel bewust in op een zware economische portefeuille. Ja. En ik vind nog steeds dat we op de een of andere manier moeten inzetten op, hè, daar gaat het om. Het gaat om die banen en die ruimte moet hij krijgen. Krijgt hij die, dan zal hij die benutten. Maar ik wil graag nog eventjes zien hoe Jonker onder andere gewoon duidelijk die, die taakverdeling ziet. Dat heeft hij nog niet gezegd. Daar zitten we hier wel op te wachten.
Oké, maar Robert, als het inderdaad economie wordt, dan zou Dijsselbloem toch veel logischer zijn geweest. Dan is het toch raar om met Timmermans te komen.
Nou ja, Dijsselbloem die heeft, ik meen dat het bij Paul Witteman was, twee jaar geleden, begin vorig jaar, Jonker uitgemaakt voor verstokte drinker.
Het was bij Knevel van der Brink, ik zat ernaast, maar dat terzijde.
Misschien stelde jij zelfs wel de vraag, Thijs.
Hij begon er spontaan over.
Complimenten.
Wij begonnen over het roken, hij begon over het drinken. Zo is het gegaan.
Oké, heel goed. Nou, dan ben jij mede verantwoordelijk.
Dankjewel.
Voor het niet naar Brussel gaan van Jeroen Dijsselbloem. Uh-oh. Die kun je dan op je konto schrijven. Want Jonker is dat niet vergeten. En is het niet te gek voor woorden dat een vertegenwoordiger van een land van 400.000 inwoners een capabele minister uit een land van 17 miljoen zomaar kan blokkeren.
Lijkt me wel.
Dat gebeurt hier.
Okay.
En nu wordt het dus Frans Timmermans. En we wensen hem alle sterkte. En ik hoop dat hij veel gaat teamworken in een multilaterale omgeving. Want dat is toch echt iets anders dan op buitenlandse zaken.
Overigens draagt Nederland voor. Hè? Dus dat Jonker dat zou kunnen blokkeren, dat gaat wel heel erg ver.
Nou,
maar je moet 28 puzzelstukjes hebben als commissievoorzitter die je in elkaar moet leggen.
Maar
en
Esther,
dat is geen sinecure.
Ik lees de reconstructie hiervan heel graag in de krant. Robert, misschien iets voor jou.
Ja, maar Esther, je weet ook dat Jonker sondeert achter de schermen eerst. Wie schuift een land naar voren? En dan pas wordt die echt geschoven.
Robert van der Roer en Esther Roer.
Ik denk dat we de onderhandelingsstrategie nogal flink gaan doorpraten. We zullen het zien.
Hartelijk dank allebei.